Maar Mathieu, ik las dus vanochtend nog op volgens mij NOS.nl dat de productiviteit van Nederlanders achterblijft bij de rest van de wereld. Moeten we ons zorgen maken, denk je?
Nou ja, als wetenschapper zou ik dan eerst denken van mag ik even zien hoe het onderzoek dan gedaan is?
Ja.
Want het is raar, want wij hadden juist een hele hoge productiviteit.
Ja.
En net onder die van de Duitsers. Die hadden de maximale in Europa. De meeste vakantiedagen en toch de hoogste productiviteit. Omdat als ze aan de gang zijn. En het maakt heel erg veel uit of je in de industrie kijkt. In Duitsland is 1 op de 7 mensen werkt in de auto-industrie. Of daaraan gerelateerd. Dan kan je productiviteit goed meten. Hè,
hoe
auto's komen. En wij zijn natuurlijk toch voor een heel belangrijk deel ook een handelsland.
Ja.
Los van Brabant, waar ook veel high-tech en industrie zit. En hoe je nou in al die handelsactiviteiten en in de dienstverlening de productiviteit meet, dat is toch iets anders. Dus, maar ja, zo'n onderzoek is altijd goed, hè. Als je dan zegt van de productiviteit gaat naar beneden, zegt iedereen, oh, daar moet je iets aan doen.
Ja.
En dus als signaal is het prima.
Mensen, welkom bij de Tijdwinst podcast. De podcast die gaat over productiviteit, slimmer werken, efficiëntie, levensgeluk. Nou, alles wat er eigenlijk mee te maken heeft. Vandaag spreek ik met Mathieu Weggeman. Mathieu die is Nederlands hoogleraar op het gebied van organisatiekunde aan de Universiteit van Eindhoven. Ja, Mathieu, ontzettend leuk dat je er bent.
Dank je.
Ja, ik vond wel leuk wat je net zegt over arbeidsproductiviteit, dat is natuurlijk gewoon een manier om te meten hoe het met een land met de economie gesteld staat. En dat dat in Duitsland heel erg te meten is, omdat ze natuurlijk met bepaalde activiteiten dat die economie daarmee bezig is en dat het in Nederland moeilijk dat het meten is. Ja, vind ik wel een hele interessante, want bij ons gaat het natuurlijk om productiever zijn. Tijdwinst.com, hoe kun je efficiënter met je tijd omgaan? Duitsers zijn daar een beetje zo de heilige graal in Europa in qua productiviteit?
Nou ja, het economisch succes van Duitsland heeft daar veel mee te maken.
Mm-hmm.
Nu is het natuurlijk moeilijk om te concurreren tegen de Chinese auto's.
Ja.
Maar toen het vooral Europees en Westers en Amerikaans was, was die productiviteit gewoon heel groot. Ze konden heel goed plannen, ze konden heel goed de yield verhogen en testseries maken en dan voluit gaan. Dat zat zo in het hele systeem verweven. Heel goed in werktuigbouwkunde, heel goed in het maken van plannen, ook heel goed vooraf bespreken.
Hmm.
Wat ik vond, ik heb daar een tijdje mogen werken ook, ik vond dat wat de Duitsers heel goed deden, dat was net als Nederlanders heel lang praten en heel lang vergaderen over hoe het moet en hoe we het gaan doen enzovoorts. En dan hadden ze een besluit genomen en dan gingen ze het ook zo doen. Dat klinkt heel logisch, ja. Maar weet ik niet. Want in Nederland had je dan veel meer, ik overdrijf een beetje, maar dan kwam de volgende dag een van die managers die zei, jongens, ik heb het toch nog eens even over nagedacht.
Nee, moet anders.
En ik heb een vriend gebeld waarmee ik gestudeerd heb in Engeland en die zegt toch, en dan moesten we allemaal bij elkaar komen.
Ja.
En moest die nieuwe input daarin verwerkt worden.
Ja.
En het vertraagt allemaal.
Hm.
We waren daar niet zo goed in.
Nee, maar ja, het vertraagt allemaal, maar het maakt ook het proces. Hè. Ik merk dat zelf ook bij organisaties waar op een gegeven moment die cultuur is van nee, we hebben wat besloten, maar het kan zo morgen wel weer zijn dat we het toch weer anders willen. Dat kan best een keer voorkomen. En dat als dan echt zo'n godsingeving hebt en je denkt van, oh ja, maar dit is echt een veel beter, dan snapt iedereen dat. Maar
ja.
Maar het maakt het natuurlijk best arbitrair. Als dan ze van, oh ja, we gaan toch die kant op. Is dat een beetje zit dat een beetje dan toch in de Nederlander?
Ja, dat is een sociologische vraag. Hè. Maar ik denk wel dat wij heel graag de dingen ter discussie willen stellen.
Ja.
En wij vergaderen graag in Nederland. Dat is bijna een hobby.
Ja.
En vroeger, ik heb dat in mijn beginjaren van mijn werk ook meegemaakt bij Philips. Toen de Centurion kwam, hè, dat was de operatie waarbij 40.000 mensen de organisatie moesten verlaten. En die is onder andere gemanaged door en voorbereid en gefaciliteerd door mensen als C.K. Prahlad en Sumantra Ghoshal. Want dat waren adviseurs van Jack Welch, mm-hmm. van General Electric. En Jan Timmer, die toen de chef was van Philips in Eindhoven, die was van een bewonderaar van Jack Welch.
Ja.
Dus hij wilde ook dezelfde adviseurs. Lange omweg. En een van die adviseurs, die C.K. Prahlad, die noemde Philips op een gegeven moment de Great Dutch Debating Club. dat versterkt dat idee. Waar overal over kon gepraat worden. Anytime, de hele tijd. En voor innovatie is dat trouwens best goed.
Ja.
Maar voor de innovatie moet betaald worden door de productie. als die dezelfde cultuur heeft. En dezelfde sfeer van alles kan elke dag weer opnieuw ter discussie gesteld worden. Ja. Dan verdien je op een gegeven moment te weinig.
Ja, ja, want daar gaat natuurlijk wel, ja, daar gaat je marge dan op een gegeven moment dan
exact,
op.
Exact.
Ja. Ja. Ja.
Want maar, innovatie en efficiëntie, die zitten elkaar in de weg. Dat zijn twee criteria en daarom is het zo moeilijk om dat goed te doen. Die elkaar tegenwerken. Efficiëntie met steeds minder middelen, in steeds kortere tijd, steeds meer van de dingen maken. Dat is een optimaliseringsprobleem. De kwaliteitsmensen zijn daar heel goed in. En dan kom je met innovatie en dan zeg je, als we dit knopje nou eens omhoog schuiven, dan kunnen we ook dat en dat. Kan hij zoveel korter? Kan hij ook in dit soort bakken gezet worden? Dan zegt zo'n productiemanager, zo'n efficiëntiemens, die zegt, nou hebben we net onder controle dat we de ding zo goed eruit krijgen en de yield is verhoogd. En dan kom jij met, weet je wel, en daarom is dat, blijft het in organisatiekundige termen lastig hoe je de innovatie vastmaakt aan de productie.
Ja.
En ga je die twee juist heel erg uit elkaar halen, dat ze elkaar niet dwars zitten? Of zet je ze heel dicht bij elkaar, zodat die innovatiemensen dingen doen waar de eindproducten iets aan hebben?
Ja. Ja, maar is het dan inderdaad zo dat uiteindelijk in de uitvoerende fase, dat daar dan de routine en dat stabiliteit daar gewoon een stuk belangrijker is in een bepaald proces?
Ja, ja, om concurrerend te zijn wel. Wat ik in mijn tijd bij Philips zag, en dat zie ik nog wel in Nederlandse organisaties, dat is dat innovaties die dan bedacht werden, die werden alsnog in de apparaten geschroefd die van de band afkwamen. En dat is zo anders dan wij zagen dat ze in Japan deden, bij Matsushita, Sony, Panasonic, waar we natuurlijk een conculega verhouding mee hadden. Als die iets veranderde aan het apparaat, al was het maar een nieuw soort rubbertje om een schermpje, dan noemden ze dat een nieuw project. Dan ging alles zero-based terug. Dat was een nieuw apparaat, een nieuw ander apparaat. Dat startten ze opnieuw op met hun eigen doelstellingen erbij. Die anderen die faseerden uit. Want het was veel makkelijker te managen. En het was veel digitaler. Eerst dit, nu de versie 2B.
Ja.
Terwijl In Eindhoven was dat een soort mix van de oude en de nieuwe. En het wijzigingenbeheer was lastig. En als je moest laten maken, moest je zeggen, kijk, zit daar dat rubbertje om of niet?
Ja, ja, ja.
Want ja, maar het is de P231F. Ja, maar
die verschillende versies.
Maar dat weten wij zelf niet. Omdat dat dan zo allemaal door elkaar ging.
Ja.
En voor innovatie is dat goed, hè, nogmaals.
Ja.
Dus daarom zijn we ook goed in medische systemen. Daar kan je dat hebben.
Ja.
Maar je één ding bouwt en ASML, wat ook uit die Philips manier is voorgekomen. Van je doet een paar stappen naar achteren en dan zeg je, oh, we zouden toch beter dit nog.
Ja.
Of druk daar eens op, want volgens mij, ik heb het hier zo ingesteld. En dan gaat het volgens mij beter. Dat kan je bij die engineer-to-order producten doen. Maar bij consumergoederen is dat, vis je dan achter het net, omdat je te duur wordt.
Ja, maar is dat ook nog wel houdbaar? Want ik ben nou zelf aan het denken aan technische producten die wij kopen, de innovatie. Ja, ik vraag me af of het echt innovatie is, maar in ieder geval de ene versie volgt de andere versie op. Dat gaat zo snel. Ik vraag me ook echt af of het wel wat toevoegt. Bijvoorbeeld als jij de nieuwe iPhone koopt, denk ik ja. Pak je de nieuwe iPhone precies hetzelfde apparaat als de vorige iPhone.
Ja.
Dus het product wordt dan wel doorontwikkeld, maar dat, ja, daar gaat wel heel veel tijd en energie verloren in dat hele proces om dan iets beters neer te zetten. Wel, wat er uitrolt, voor mijn gevoel, helemaal niet beter is. Terwijl de markt vraagt het natuurlijk wel.
Nou ja, de markt is ook zo afgericht dat hij dan graag de nieuwste iPhone wil.
Ja.
Omdat dat in status of in, laten we zeggen, lol die je ervan hebt om weer nieuwe gadgets die erin zitten of de camera nog weer andere dingen kan. En dan wil je dat graag hebben, omdat het zo'n gebruiksartikel is wat je veel hebt. In auto's heb je precies hetzelfde. En
ja.
in elektrische fietsen ook. Maar ik vind, je moet een goed verschil maken. En dat is iets wat op weinig plekken goed gebeurt. Tussen verbeteren en vernieuwen. Dus in mijn Twijnstra-Gudde tijd hebben we daar een boek over geschreven. Veranderen is verbeteren of vernieuwen. Mm-hmm. En verbeteren, dat is meer kwaliteitsmanagement. Dat is hetzelfde wat je gisteren gedaan hebt, vandaag nog beter doen.
Ja.
Of met minder uitval, of met betere specificaties. Of met, en dat is, dat kan je betrekkelijk makkelijk in de productie doen.
Ja.
En mensen die dan zeggen, ja, maar echt innoveren doen we eigenlijk niet, noemen we dat incrementele innovatie. Maar dat is eigenlijk gewoon verbeteren.
Ja.
En vernieuwen, dat is waar radicale innovatie bij hoort. Dat is niet iets vervangen en beter maken wat er al was, maar iets nieuws introduceren wat er nog niet was. Zoals, nou, om een paar voorbeelden te noemen, een echte innovatie is van grammofoonplaten naar de cd.
Ja.
En je leest geluid mechanisch met een naaldje na het lezen van geluid met licht. Een echte innovatie is de cursor toetsen op een keyboard vervangen door een muis. Een muis is niet een verbeterde cursor toetsen.
Nee.
Dat is echt
dat is
nieuw.
Iets anders.
En anders.
Ja.
En, maar ook in de sport, de Fosbury Flop, om over de polstok heen te gaan. Bij het hoogspringen, eerst met je rug en niet op de traditionele manier. Dat is ook echt een innovatie, want niemand sprong zo.
Ja.
Dus er wordt nogal gauw, omdat het modieus is, iets een innovatie genoemd. Wat eigenlijk gewoon een verbetering is.
Ja, ja. En is dat vind ik wel heel interessant, want als jij... Want als ik inderdaad sommige mensen hoor praten over wat ze doen in een proces. En dan noemen ze het inderdaad gewoon een innovatie. Terwijl, ja, als je dan kritisch naar kijkt. En dat is een hooguit een verbetering. En zelfs daar mag je nog vragen bij stellen. Ja. Even dan terug naar die Duitsers. Want dat vond ik wel interessant. Als je leiding geeft aan een groep van kenniswerkers die bezig is met innovatie. En dan kan ik me voorstellen dat heel lang over alles praten, het vergaderen waar we in Nederland een hobby aan hebben, ja, dat ook wel moeilijk is om op te sturen van, ja, want iedereen vindt natuurlijk zijn idee al heel snel een innovatie, terwijl het misschien wel een verbetering is. Hoe kun je zo'n mensen dan het beste aansturen? Hebben de Duitsers dan meer zoiets van, nou, nu hebben we iets besloten en dan tak, en zit daar meer hiërarchie in? En missen we dat in Nederland al een beetje? Omdat, ja, om de knoop door te hakken en te zeggen, nu gaan we dat ook echt doen.
Nou ja, in productieorganisaties, waarvan in Duitsland er meer zijn dan
in Nederland, ja.
Daar kan je het model van het R&D-lab gewoon heel makkelijk inrichten. Hè. Maak maar eens een nieuwe auto of een nieuwe motor of een nieuw interieur,
mm-hmm,
of nieuwe dingen. En haal daar mensen binnen wat ze daarvan vinden. Hè. En op een gegeven moment krijg je in de Innovation Board een beslissing daarover. Gaan we daarin investeren, want willen we dat in onze auto's terechtkomt. En dan is het allemaal officieel geregeld. In de dienstenorganisatie is dienstverlenende organisatie is het wat moeilijker. Omdat je niet zo'n apart met materialen, machines en testbanen,
ja,
kantoren of ruimte hebt.
Ja.
Die, daar loopt dat veel meer door elkaar.
Ja.
En daarom is dat lastiger. En je moet daar dingen voor organiseren. Bijvoorbeeld, of je doet in een apart gebouw. Hè, en je zorgt dat de mensen van de productie daar niet de hele dag rondlopen. Hè, want dan worden ze zenuwachtig. En zitten dit nou weer aan te komen. En ze vinden ook, wat we nu hebben is goed. Hè, omdat efficiency mensen kijken heel anders.
Ja.
Dit loopt, dit verkopen we. Hou nou op met al die andere dingen. Want wie weet wat dan straks gebeurt. Hè,
ja.
Of dat we dan...
Ja.
En... In overheidsorganisaties, dienstverlenende organisaties, zit dat vlak op elkaar.
Ja.
Dus je kan het of proberen in een apart gebouw te doen, of Skunkworks, zoals het in Amerika heet, of je in de tijd concentreer je. Bijvoorbeeld elke vrijdag is Casual Friday wordt het in Amerika wel genoemd. De Vrije Vrijdagmiddag Research wordt het in Nederland wel genoemd. Bij Google hebben ze de 70-20-10 regel. 70% van de tijd werk je aan, laten we zeggen, de meest belangrijke producten van Google. De cash cows, zoals de Google zoekmachine, Gmail. 20% aan producten daaromheen die we vastgesteld hebben. En 10%, zo staat het in de regels bij Google, aan whatever they can think of.
Ja.
En dan heb je het in de tijd gereguleerd. En ik ken organisaties waarin inderdaad, zoals dat bij OC nu kennen, dat ze die zo'n vrije vrijdagmiddag research hadden, waarbij iedereen elkaars machines en hoofden vooral kon gebruiken om na te denken over ideetjes die je had.
Ja.
En het grote nadeel daarvan was, althans hoe werkte het daar, en dat hebben we daarna in onderzoek ook bij andere bedrijven gezien, dat die ruimte voor innovatie en over nieuwe dingen te denken, dat die gebruikt werd om operationele achterstanden in te lopen.
Hmm.
Dan zei ze, ja, vrijdag heb ik toch vrij, hè, en dan kunnen we dat ding alsnog op tijd de deur uitkrijgen.
Ja.
En long-term business drives out short-term business. Dat is wat er gebeurt. En daarom heeft innovatie het moeilijk.
Ja, ja. Ja, want ik kan me er wel voorstellen inderdaad dat als je mensen die ruimte geeft, zo van, oh ja, daar mag je dan tijd voor, dan is inderdaad van, dat wordt altijd gezien als een lagere prioriteit om dingen te verbeteren of te innoveren. Zo van, ja, wacht even, ik heb nog gewoon een hoop dingen op mijn lijst staan waar ik nog niet aan toe ben gekomen.
Ja.
Ook natuurlijk gewoon omdat je, en dat zie ik ook wel, dat onwil is dat ook vaak niet. Ik zie dat vaak als wij bijvoorbeeld teams trainen die bijvoorbeeld een ondersteunende rol hebben. En heb je het vaak van, nou, je bent facilitair, dus je moet bijvoorbeeld en bijspringen en je moet ook langdurig onderhoud. Dat langdurig onderhoud, dat gaat er altijd bij insteken. En als mensen dan bijvoorbeeld een dag training hebben of wat dan ook, of ruimte hebben van, ja, weet je, maar dan zou ik veel liever dan die achterstand wegwerken.
Yeah, yeah.
Dat, dus dat maakt het natuurlijk wel moeilijk om ze inderdaad op die...
Yeah. Als je het niet doet, dan weet je dat je straks gepasseerd wordt.
Ja.
Door concurrenten die het wel gedaan hebben.
Ja.
Dus je kan die lange termijn, die innovaties, je moet en je blik erop hebben in de wereld, hè, heel goed naar kijken en niet alleen naar je eigen processen. En je moet op een gegeven moment, goede leidinggevende moet op een gegeven moment zeggen, jongens, ik wil iets anders. Ik wil de nieuwe generatie zien. Wat zijn de ideeën daarover? Want nu loopt het allemaal, maar straks.
Ja.
Maar bekende voorbeelden zijn, de jonge kijkertjes zullen dat misschien niet meer weten, maar er was ooit een typemachine en twee leidinggevende organisaties, daarin waren Remington en Triumph.
Hmm.
En die bestaan alle twee niet meer. En die hadden de beste typemachines. Dus die hadden bijvoorbeeld op het laatst een van die Triumphs. Als je zo'n typemachine, dan gaat er zo'n coulis, die schuift dan door.
Ja.
En als die aan het einde van de zin is, dan gaat er een clip en dan knalt die terug. En dat leidde ertoe dat na een half uur typen je typemachine gewoon een stuk verder stond. Hè?
Ja, ja.
En wat hij hebben gedaan is een vertraging gemaakt.
Ja.
Dat die aanslag, ze komt dat die niet met die machine verschuift.
Ja.
Ja, hartstikke knap gedaan. En ze hebben gecorrigeerd letters die je bij 10 vingertypen, die je met de pink aanslaat. De kracht van de pink is kleiner dan die van andere vingers. Dus ze hebben daar het veertje op aangepast.
Ja, ja, ja.
Het was een zwakker veertje, waardoor op dat lint al die letters er even donker of licht uitzagen. Geweldige verbeteringen. Maar ze hadden Board Perfect even niet gezien.
Ja.
En nu zijn ze er niet meer.
Ja.
Zo kan je
allemaal. Word Perfect moeten we trouwens ook even uitleggen aan heel veel jonge
kijkers. Ja, was de voorganger van Word.
Ja, precies.
Maar die waren als software als eerste begonnen.
Ja.
En inderdaad, dat weten mensen natuurlijk niet meer. Maar daaraan zie je dat als je te veel inward looking bent en te veel bezig bent met die efficiëntie en met het nog verder verbeteren, dat je dan op een gegeven moment niet meer bestaat. Dan ben je er gewoon niet meer.
Ja. En is dat dan de belangrijkste functie van een leidinggevende aan dit soort teams, dat hij daar ook ruimte gewoon echt op moet sturen, dat daar dus aan gedaan wordt en dat dus niet die tijd dan besteed wordt aan toch het wegwerken van wat er nu ligt of het blijven kijken naar wat er nu ligt.
Ja.
Die blik naar buiten.
Weet je wat het is? Het is heel moeilijk voor mensen op welke positie ze ook zitten om verantwoordelijk te zijn voor die twee tegelijk.
Ja.
Dus als je wil dat iemand burn-out krijgt, dan moet je hem zeggen, u bent kwaliteitsmanager en innovatiemanager. U bent onze chef innovatie en kwaliteit. Die wordt gillend gek. Want die twee dingen zijn dus heel moeilijk te verenigen.
Ja.
En je moet die dus uit elkaar halen. En je moet teamleiders hebben die gewoon op efficiëntie, operational excellence, productie sturen. En anderen die bezig zijn met de vernieuwing. En je moet vergaderstructuren hebben waarin die twee elkaar ontmoeten en waar je beslissingen neemt. Ik heb mogen adviseren, ik kan niet de namen van organisaties noemen, maar al een paar keer. Uitgaande van Tracy en Wiersma, die zeggen de drie belangrijkste succesfactoren voor een organisatie, dat is operational excellence, mm-hmm. het oude efficiency.
Ja.
Technology en product als eerste, hè, innovatie. En customer intimacy.
Mm-hmm.
En bij die organisaties heb ik mogen adviseren om de top ook verantwoordelijk te maken, drie mensen voor die drie succesfactoren. Dus ze hadden
ieder individueel of samen?
Ja, individueel.
Ja.
En natuurlijk vergaderen ze samen. Maar je had dus een chief operations officer, die alleen maar bezig was met operational excellence en efficiency en productiviteit. Je had de chief executive officer, die voor de klanten en de markt en de financiers en die veel buiten was, hè.
Ja.
Die CEO die zat in het vliegtuig en die was naar allerlei externe bijeenkomsten. En die COO die was er als eerste 's morgens om 7:00 en die ging 's avonds als laatste weg. En die was altijd binnen, want daar gebeurde daar was die operations daar aan de orde. En de CIO, de Chief Innovation Officer. En die hield zich bezig met de COO met hoe het bedrijf vandaag gaat en de CIO met hoe het bedrijf morgen gaat.
Ja.
En daar had je dus die in ieder geval twee van die drie belangrijke succesfactoren verdeeld over mensen die wel met elkaar als raad van bestuur moesten vergaderen.
Ja, die wel samen gedaan moesten krijgen.
Ja, ja.
Ja. En is dat dan efficiënter om inderdaad uiteindelijk dat strikt gescheiden houden en bovenaan in de top drie mensen dan met elkaar het eens laten worden?
Ja, daar moet je beginnen.
Ja.
En vervolgens kan je kijken of je dat naar beneden ook zo kan doen. En dat je daar ook innovatiemanagers hebt en productiemanagers. En dat die hiërarchisch ongeveer hetzelfde zijn.
Ja.
En ook met elkaar. En dat gebeurt natuurlijk ook. Zolang je maar geen hiërarchisch verschil maakt. Zolang je de productiebaas maar niet hoger maakt dan de innovatiemanager. Want dan is het voor die innovatiemanager niet te doen.
Ja.
Ja. En dus je moet die drie succesfactoren, die mag je wel op verschillende lagen neerleggen, maar dan wel alle drie op hetzelfde niveau.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat ook andersom, als je die innovatiemanager belangrijker maakt of een hogere rang toekent, dat werkt ook gewoon heel demotiverend. Dus nu zijn dit natuurlijk wel dingen. Vind ik heel interessant en zeker. Om dat gescheiden te houden. En dat kan bij een grote organisatie. Kan dat natuurlijk ook. Hè? Pak Philips. Die zet ergens een lab neer. Dan zet je daar allemaal die mensen neer. En heb je er al honderden rondlopen. Die alleen maar innovatie bezig zijn. En die hoeven de mensen die operational excellence nastreven. In feite nooit te zien. Behalve bij een personeelsdag. Hè? Maar dan kun je dat heel mooi gescheiden houden. Maar bij de kleinere organisaties. Ja, die waar je bijvoorbeeld. Pak het MKB of daarboven.
Ja.
Ja, hoe zou je dat dan beste kunnen inrichten? Heb je daar voorbeelden van organisaties die dat echt goed aangepakt hebben?
Er zijn heel verschillende allerlei instrumenten voor bedacht hoe je dat kan doen. Hè?
Ja.
Ik heb daar in mijn boek ook een aantal van beschreven. In leidinggeven aan professors niet doen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar een dienstverlenende organisatie. Een consultancyfirma die ik ken, die heeft gezegd, zeker na de corona, iedereen mag de hele dag thuiswerken.
Ja.
En die hadden zo'n 25, 30 mensen. Iedereen mag de hele dag thuiswerken, maakt allemaal niet uit. En we hebben de communicatiemiddelen enzovoorts. Alleen maandag moeten jullie er allemaal zijn. In die office. En moet de secretariaat weten als je er niet bent waarom dat zo is.
Mm-hmm.
Voor dinsdag tot en met vrijdag hoeven we dat niet te weten. Maar maandag wel. En maandag moet je licht werk hebben. En je zit op kamers en in een kantoortuin met de deur open. En iedereen moet jouw dingen kunnen vragen of dingen jou voor kunnen houden. En,
ja.
En zo hebben ze die innovatie op maandag geregeld, dat als jij ideeën hebt, zou ik niet een product maken of een dienst of dat kan, dan moet ik eens met Marijke bespreken en dan moet ik daarna eens even. Dat doe je op die maandag. Dat is één manier om dat te regelen. Je hebt ook een organisatie, dat was destijds bij de NS, daar deden mensen de K-test. Dat is een test die meet hoe creatief innovatief je bent.
Mm-hmm.
Nou, en op de ene afdeling zaten er twee die boven een bepaalde score hadden, op de andere afdeling 5 en op sommige afdelingen geen. En toen hebben ze een community of practice gemaakt, waarin die mensen die hoog scoorden op die innovatietest elkaar ontmoeten.
Mm-hmm.
En dat netwerkje, wat overal vandaan kwam, dat kreeg een eigen budget, eigen plekje. En zo konden ze met elkaar, omdat die hoofden zo stonden. En dat moesten ze dan, als ze dan iets kozen met elkaar, dan ging dat mushroomen en dan gingen ze proberen dat voor elkaar te krijgen. Ik ken ook een organisatie waarbij ze een New Innovation Board, New Innovation Board of New Development Board, ik weet niet precies hoe het heette, gemaakt hebben. Daar heeft de Raad van Bestuur een zak geld neergezet. Een bepaald percentage van de omzet. Ik dacht 1 of 2% was. Voor nieuwe dingen. En die board die werd bevolkt door professionals in het vak.
Mm-hmm.
Er was 0 financier zat daarin. En 0 jurist. Want ze hadden daar zelfs een jurist. En die heette Henny met zijn voornaam. En die noemden ze Henny Kenny. Omdat als je naar hem gaat, dan zegt hij altijd dat niet kan.
Ja, ja.
Dus dat imago hadden die juristen.
Ja.
En in die New Development Board, daar kon je pitchen.
Ja.
En dan kon je. En die mensen die daarin zaten, waren natuurlijk echt kenners van de producten en van de diensten. Het waren geen managers. En die gingen dan tegendenken. En als dat hield en adviezen geven, dan kreeg je uit dat zakje, kreeg je geld, kreeg je funding om dat idee verder uit te werken. En zo zijn er natuurlijk tal van manieren die je ook in kleine organisaties kunt toepassen.
Ja, 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 ja wel, dat vind ik wel echt interessant. Maar vooral ook dat je zegt van, om die innovatie van, nou Henny, die jurist, die moeten we dan eruit halen. En de financier, de mensen die over de financiën gaan ook. Ik kan me dat helemaal voorstellen dat met bijvoorbeeld juristen die denken in risico's. Hè, en dat is allemaal van, oh dit kan niet, dat moet je doen en daar voorzichtig mee zijn. Ja, dat haalt natuurlijk wel bepaalde schoen er in die fase uit. Dat is natuurlijk wel belangrijk later dat er goed naar gekeken wordt. Maar waarom de financiers, de mensen die over het geld gaan?
Nou, omdat die heel erg twijfelen of dit ooit wel iets op zal brengen.
Ah, oké. Okay.
Dat doen zij heel snel.
Ja.
We zijn nou goed bezig en we gaan rond de nulkoers. We hebben echt geen geld om dat te doen.
Ja.
Die zijn ook risk-averse.
Ja.
Want zij moeten met de accountant weer door. En die zijn ook financiers.
Dan
zeggen die, hoe hebben jullie met deze resultaten zoveel geld uit kunnen geven? Nou ja, omdat we willen blijven continuïteit. En we willen over 3 jaar ook. En met dit product denken we dat dat gaat lukken.
Ja.
Maar financiers en juristen zijn vaak tegendenkers, omdat ze ook risk-averse zijn.
Ja.
En natuurlijk, ze hebben ook gelijk in bepaalde zin, want er zijn heel veel innovaties die fout gaan.
Ja.
De hitrate op innovaties is laag. Er mislukken veel dingen.
Ja.
Maar er is geen alternatief.
Nee, nee.
Je kan niet zeggen, daarom doen we het maar niet.
Daarom doen we het maar niet.
We blijven gewoon typemachines maken.
Ja. Ja. Word perfect, wordt nooit wat.
Ja, precies.
Ja, maar dat is natuurlijk wel dus. Maar betekent dat dan ook dat heel veel, dat het eigenlijk gewoon een natuurlijke toestand bijna is, dat dus ook heel veel organisaties weer verdwijnen, omdat ze het daarin dus gewoon niet redden? Dat gewoon eigenlijk ook oké is?
Ja. Ja, je ziet dat bij de start-ups, hè,
ja,
die vaak nog geen productie hebben, maar wel een idee over een heel mooi dingetje. Daar heel enthousiast over zijn en dat gaan maken. En uiteindelijk komen de investeerders niet, omdat ze of verzet de wet zich tegen de invoering daarvan. Het kan uit alle hoeken komen waardoor het misgaat. Ja. Hè. Of blijkt. Ik hoorde, er is een bedrijf in Venlo, wat in Maastricht een fabriek heeft op de Bright Campus, die van petflessen zodanig biologisch kan behandelen, dat daar hele zuivere korrels nieuw PET plastic uitkomen waarmee je opnieuw flessen kan maken. Uit die. En de hadden investeerders, ging allemaal geweldig goed. Tot ineens de prijs van het oorspronkelijke materiaal waarmee je die PET-flessen maakte, omlaag ging. Vanuit een bepaalde olietoestand die er was.
Ja.
En geen van de afnemers die, en het waren grote afnemers zoals Cola, en die zei, het is goedkoper voor ons om die PET-flessen op de oude manier te blijven maken.
Ja.
En die innovatie, daar komen we weer bij jullie terug, als die grondstofprijs omhoog gaat.
Ja.
En die tijd konden ze niet overbruggen, daar zaten ze. Dus de duurzaamheidsdoelstelling van die bedrijven, om dan maar wat duurder en maar dan gebruiken we dat fijne gerecyclede, dat is onder invloed, mag je aannemen, van de financiers en van anderen die zeggen, waarom gaan jullie dat nieuwe manier proberen? Dit gaat goed en het is nog goedkoper dan die duurzame variant. En dat zo'n besluitvormingsproces loopt dan op een bepaalde manier. En het kan de ene en de andere kant op gaan. En hier betekent het het einde van dat bedrijf.
Ja, dat is natuurlijk wel... ik snap hem. Hè. Dat is gewoon dan puur de marktwerking, wat op een gegeven moment dan toch ervoor zorgt. En dan heb je natuurlijk wel vaak subsidiepotjes. Dat kan dan een redding zijn.
Ja.
Maar ook de start-ups inderdaad. Ja, ik heb heel veel start-ups. In Eindhoven zitten bijvoorbeeld ook heel veel start-ups. En in Delft heb je ook nou. En bij Yes Delft, waar een aantal keer geweest ben. Ja, ik vind dat gewoon altijd heel chic als dan een aantal groepen. Ja, een groep jonge mensen dan vaak bij elkaar komen. Die super enthousiast zijn over een idee. Ja, dan moet je natuurlijk wel uiteindelijk rendabel krijgen. Want het moet wel ergens van betaald worden.
Ja. Zeker als je in de fase komt dat het aan de klanten aangeboden kan worden. Hè?
Ja.
En dan betekent het hoe het op de wereld gaat, is dan ineens een factor die daarvoor nooit speelde.
Ja.
Maar goed, die mensen zijn zo jong, zo creatief.
Die komen ergens
doorgaans. Ja. Dat is dan jammer. Maar dan beginnen ze weer aan iets nieuws.
Ja.
Gelukkig. En de volgende keer lukt het wel.
Ja.
Dus,
ja, maar is dat vind ik ook wel van... Dat is ook gewoon een tijd in je leven, zeker als je jong bent, van hé, dan mag je gewoon lekker dingen proberen en zo. En dat is gewoon, ja, het is gewoon letterlijk zo dat cliché van je verliest niet, nou, je leert hooguit.
Ja.
Dan neem je weer ergens anders mee toe, want misschien was dat die eerste start-up ook wel niet zo'n fantastisch idee.
Ja.
Als dat je dacht toen je erin zat. Maar je zei dan ook van, ja, leiding geven aan professionals, dat moet je niet doen. Maar ja, dan tegelijkertijd, als je dan bij elkaar gaat zitten en iedereen heeft allemaal ideeën over of dat nou voor de kwaliteitsverbetering of voor de innovatie zit, dan schiet natuurlijk, ja, dan kan het toch ook alle kanten op schieten. Komt het gewoon goed zonder leiding?
Ja, nou ja, goed. Je moet ze wel faciliteren.
Ja.
Maar ik zie gewoon dat een heleboel professionals het leven zuur gemaakt wordt door leidinggevenden die van allerlei thermometers in hun werk steken en die niet vertrouwen op outputsturing. Mm. Professionals werken heel goed met outputsturing. Dus als je zegt, kan jij voor mij een dingetje maken of kan je dit probleem oplossen, kan je nota schrijven over zo'n en die moet dan klaar zijn. Die moet die en die problemen tackelen. En dat mag aan extern advies en aan experimenten zoveel kosten. En gaat dat jullie lukken als team? En dan zegt zo'n team, maar even over nadenken, chef. Hè? Dat kan, maar dan hebben we dit apparaat voor nodig. Ik moet contact kunnen opnemen met TU Delft voor dat en dat. Want dat moeten we dan ernstig doorrekenen. En we moeten op bedrijfsbezoek daar en daar. Want daar hebben ze al dat soort dingen een keer gedaan. En dan zegt die chef, akkoord. Krijg ik het dan op tijd, binnen budget, up to specification? Dan zeggen zij ja. En dan is het vervolgens geen nieuws goed nieuws. Als ik niks van jullie hoor, neem ik aan dat ik het krijg wat we afgesproken hebben. Als er zich iets onverwachts voordoet, dan kom je langs. En dan heeft die leidinggevende ook de tijd om daar iets aan te doen. Wat we zien in Nederland, veel meer dan in Duitsland en in Frankrijk, is dat niet vakdeskundige managers benoemd worden als leidinggevende van professionals.
Ja.
En die vinden dat veel te riskant. Te vertrouwen op een outputafspraak. En die willen tussentijds rapportages. Die willen reviewrapporten. Die willen bij de vergaderingen zijn. Die willen zien hoe het met het budget gaat. Die willen tijdschrijverij. van is iedereen wel op tijd? Ik zag niemand toen ik op jullie.
Ja,
maar we hebben gisteren pizza's besteld, zijn we tot 12 uur doorgegaan, chef. En we hebben een heel groot probleem op. En daar zijn we hartstikke blij mee. En nu komen de mannen pas op 10:30. Want we hebben echt de knoop doorgehakt. Leg me eens uit. Ja, dat snap jij niet. Als we het uitleggen. Waar de moeilijkheid daarin zat. Dat komt dan ook nog voor.
Ja.
Dus als je, en dat bedoel ik met back-off van het management. Vertrouw je professionals. Anders had je ze niet aangenomen.
Mm-hmm.
En geef ze de ruimte. Maar ben wel heel duidelijk over wat je van ze verwacht. En daarin is management ook heel... Zo'n manager die denkt op een gegeven moment... Ze zijn zo en zo bezig. Je krijgt daar rapportages van. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat ze veel meer dat doen. En dan ga je naar die groep. En zeg, jongens, ik heb gezien wat jullie allemaal gedaan hebben. Maar waarom hebben jullie niet dit en dit gedaan? Heb jij dat al eens eerder tegen ons gezegd, chef? Dat we dat dan moesten doen? Ja, nee, maar dat snap je toch wel. Want enzovoorts. Hè? Dus dat verwachtingenmanagement.
Ja.
Wat je bij outputsturing heel goed hebt... Kunnen jullie dit op tijd, binnen budget, up to specification leveren? Ja, dat krijg je van ons, chef. En als het niet lukt, dan komen we jou daar op tijd vermelden.
Ja.
Hè, omdat we dan of in specificaties teruggaan, of meer tijd krijgen, of dan moet je zeggen, het kan niet. Maar zolang jij niks van ons hoort, krijg je dat. En dat geeft het enthousiasme. En als die manager dan tussentijds ook nog eens met zijn handen in de zak, management by wandering around, kom eens even kijken hoe het gaat. En ik drink eens met jullie koffie. Maar hij komt niet van waar is het tweede reviewrapport en kan ik even zien hoe ver je staat. Maar gewoon de sfeer die er is en het enthousiasme waarmee de mensen bezig zijn. En dat hij daar zelf ook van kan genieten. Dat is wat de productiviteit maakt en de kans op succes vergroot. Omdat de arbeidstevredenheid van de professionals daardoor toeneemt. Ik word vertrouwd. Ik krijg de mogelijkheden om dat te doen. En daar ga ik ook... En dan lijkt het wel alsof je een intern ondernemer bent met elkaar.
Ja.
Omdat je dan met dat project of met die klus je eigen winkeltje drijft. En er is ook nog iemand die komt kijken en die heel belangstellend voor je is. Ik hoorde laatst in een interview een organisatie waarbij met professionals, waarbij die professionals zeiden, Wegman, we hebben iets opgelost, dat is verschrikkelijk moeilijk. Dat heeft nog niemand zo gedaan. En wij kunnen dat zo en zo, hebben we dat nou ingericht en nou lukt het. Ik zei, nou, daar zou je baas wel blij mee zijn. Hij zei, weet het niet. Hij zei, want wij hadden niet de indruk dat wij dat aan hem duidelijk konden maken wat het mooie daarvan is.
Ja.
Dat is hetzelfde, de vergeleek die persoon, zei hij, als je zelf het ei van Columbus uitvindt, hè, dat het blijft staan als je het met een harde klap op tafel zet, en je vertelt dat aan je baas, dat je het zo opgelost hebt, dan zegt hij, ja natuurlijk, zou ik ook zo doen.
Ja.
Nee, kom er maar eens op. Maar als je het gaat vertellen aan iemand die niet deskundig is, dan ziet hij niet de genialiteit,
ja,
of het bijzondere, het hele knappe van de oplossing die ze met elkaar gevonden hebben.
Ja.
Dan lijkt die evident, want hele goede oplossingen zijn ook vaak evident. Die zijn, dat is de schoonheid van de eenvoud en zo. Hè?
Ja.
We hebben dat gewoon het kanaaltje omgeleid, komt dan niemand daar tegenaan.
Ja.
Snap niet waarom we dat niet eerder gedaan hebben, zeg ik, ja, dan ook vaak. Hè?
Ja. Ja.
En dat is het nadeel van, dus het werkt naar twee kanten. A, ze kunnen niet genieten van de schoonheid die die professionals maken. En B, omdat ze dat niet kunnen, gaan ze heel veel thermometers erin steken.
Ja.
En dan zeggen die professionals, zeker de jonge generatie, die is daar nog gevoeliger voor. Die zegt, ik ben hier aangenomen, zou dit soort projecten doen. En ze waren enthousiast van mij. En nou moet ik tijd schrijven.
Ja.
Vertrouwen jullie mij niet? Dat soort dingen.
Ja, maar ik herken dat wel, ook uit eigen ervaring, van hoe demotiverend dat is als je een mens hebt die niet inhoudelijk bekwaam is. Die gewoon zo van, ja, die heeft dan een of andere algemene opleiding gedaan en die gaan inderdaad met van allerlei dingen meten. En je krijgt alleen maar te horen wat niet goed is, voor hun maatstaven. En op het moment dat je inderdaad iets hebt gedaan waarvan jij weet hoe dat inderdaad krijgt van tuurlijk, dat is nogal logisch. Dat is iets wat we... Want ik heb wel het idee, als ik even denk aan organisaties waar wij komen, dat dat steeds meer is dat managers inhoudelijk niet per... Het zijn niet mensen die zelf van de werkvloer komen, die diezelfde... die eigen werkervaring hebben op die werf en weten gewoon van hoe dat hoort. Je ziet het in de zorg, zie ik het ook wel eens terugkomen, dat teams aangestuurd worden door iemand die nog nooit aan het bed gestaan heeft, die nog nooit geopereerd heeft. Maar datzelfde zie ik ook in de bouw, dat daar iemand boven gezet wordt die nog nooit gelast heeft of nog nooit gemetseld heeft of wat dan ook. Die alleen maar kijken na zoveel uren, zoveel stenen moeten gelegd worden, et cetera. Ja. Is dat echt een probleem? Is dat een probleem daadwerkelijk? Is het ook een probleem wat groter geworden is in de afgelopen jaren?
Ik denk het wel, ja. Het is, het zit een beetje in onze cultuur. Dus wij zijn heel erg enthousiast van MBA's. En veel Nederlandse managers gaan ook naar INSEAD en naar Amerikaanse MBA-schools en veel meer procentueel dan dat bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk het geval is. En dat komt omdat wij Anglo-Amerikaans zijn. Je zou eigenlijk kunnen zien, als je de kaart voor je ziet, Nederland heel erg gericht op Engeland, het meest Anglo-Saxische land van Europa, en Engeland heel erg gericht op Amerika. Dus dat is een lijn. Nederland, ja. Engeland, Amerika. We hebben ook concerns, hele belangrijke multinationals, Unilever en Shell, die Nederlands-Brits zijn.
Ja.
Wij zitten in diezelfde stijl, namelijk we geld, de liefde voor het geld is groter dan de liefde voor het vak.
Ja.
In Rijnlandse organisaties is de liefde voor het vak groter dan de liefde voor het geld. En dan waar Duitsland en Frankrijk toe behoren.
Ja. Ja.
En wij zijn ook een land van kooplui en dominees. Dus we zijn heel goed met vingertje. Dat doen nou de cabaretiers. Hè?
Ja.
De helft van de theateromzet in Nederland wordt door cabaretiers verzorgd. Die hebben de religieuze zelf vervangen. Wat wel in die macht, de ethiek. En de andere is kooplui. Wat schuift het? Dus cultuur schuift bijvoorbeeld niet zoveel. Daar is de ING ook niet zo te vinden. Maar voetballen wel. En is heel erg gericht op de centen.
Ja.
En dat leidt ertoe dat je ook managers aanstelt, leidinggevende, die, zoals ik dat zeg, de organisatie zien als een money-making machine. Ik kan die organisatie zo afstellen dat de input-output omzetting, dat die het meeste geld oplevert.
Optimaal is.
Dat die optimaal is, ja. En dan is dat de money-making machine. En daarom is die liefde voor dat vak ook door de volksaard en door... Er is geen land zo succesvol in handelsdelegaties als Nederland. Mm. Koningin voorop, Nationaal Ballet erachter. Koning nu.
Ja. Nu ja.
En Emma schrijven in die orderboeken. En dat lukt verschrikkelijk goed. Ja. Dat doen we heel erg goed. Ook omdat we onze talen goed beheersen. Omdat we geneigd zijn om wat de NLP doet, matching van degene die tegenover ons staat. Hè?
Ja. Ja.
Dus die voelen zich vertrouwd en daar komt dan veel uit. En in de Rijnlandse landen is dat, die hebben in die zin een hele andere stijl. Dat is meer inside out dan outside in, vanuit de deskundigheid die ze daar met elkaar aan. Heel simpel voorbeeld. Wij hebben, zonder aanzien 6 persoons, hè, want ik vind dat de jongen als minister ontzettend hard gewerkt heeft in de coronatijd.
Ja.
Ik vind zijn partij ook heel goed. En ik vind een heel sympathieke en empathische man. Maar hij wist natuurlijk weinig van gezondheidszorg als oud-onderwijzer.
Ja.
En hij werd wel de minister daarvan.
Ja.
Net zo makkelijk als die nu de minister van wonen is geweest.
Ja.
Dat kan je dan doen en niemand vindt dat ook raar. Ook dat de burgemeester van Almere ook de minister van Waterstaat werd. Als je dat tegenover... Ik hoorde een interview met de Duitse minister van... Volksgezondheid, Karel Lautenbach. Een journalist die titelde af en die zei, aldus Karel Lautenbach, arts, epidemioloog en gezondheidszorgeconoom. Die maken ze daar minister van Volksgezondheid.
Ja.
En dan luister je.
Ja.
En bij ons is dat niet zo. Wij hebben dus relatief veel managers die het vak niet snappen. Het alternatief is dan gewoon sturen op het proces, hè.
Ja.
Duurt niet te lang, de middelen enzovoorts. En dat leidt dan tot relatief meer vermindering van arbeidstevredenheid van de professionals.
Ja, ja.
Wij Frankrijk zeggen, ja, wat denk al die vliegtuigen die komen omluiten. Denk dat wij dat niet kunnen. En terwijl het vliegtuig hier uitgevallen is in Europa. Ja. We doen de Concorde maken. Daar is een vreselijk ongeluk mee gebeurd. Maar het was wel, het ging wel over Boeing en Lockheed.
Ja.
En McDonnell Douglas ging het heen. En met Airbus gebeurt eigenlijk hetzelfde. Nu, hè, dat Boeing nakijken heeft. Dat ze erg veel op kwaliteit en efficiëntie. Op efficiëntie sturen. En weinig op minder op kwaliteit. En wij zitten met onze gerichtheid op dat Anglo-Saxische. Komen nog veel organisaties tegen waarin de vakdeskundigheid eigenlijk secundair is.
Ja, ja. Ja, ik vind dat wel. Ik herken dat heel erg. Ik vind dat ook wel iets treurigs hebben. En ik noemde net als voorbeeld scholen, maar ook de zorg bijvoorbeeld, waar ik dat zelf te vaak gezien heb, waar ik het zelf ook gewoon gezien heb vanuit de praktijk, dat er dan iemand boven gezet wordt die uit een hele andere sector komt. Denk van, ik kan dit ook wel goed, ik ben goed met mensen en ik ben goed met cijfers. En dat doet echt inderdaad iets aan de tevredenheid, aan het werkplezier van mensen. In de zorg denk ik ook van ja, wacht even, maar dat is ook gewoon van, we hebben die sector hartstikke hard nodig en we pompen er steeds meer geld in. En volgens mij valt daar gewoon echt gewoon te besparen. Ja. Maar ik snap ook dat mensen uit die sector gaan als je wat daarvan je gevraagd wordt. En als je dan afgerekend wordt op uurtjes en staartjes en dat er nou verschillende thermometers ingeprikt worden die niet gaan, waar het echt over gaat. Ja.
Wat? Kan je een mooi voorbeeld noemen van een ziekenhuis nou over de zorg hebt,
ja,
waar zoiets speelde. Ik was gevraagd door de medische staf in een groot PVV ziekenhuis om te kijken of ik de economische directeur, die pas nieuw was, zou kunnen coachen, omdat de staf zei, als dat niet verandert, dan praten we niet meer met hem.
Okay, ja.
Maar we willen zo'n coaching nog wel. Nou, duurt even voordat je, ik heb daar aan toegestemd, duurt even voordat je het vertrouwen hebt van zo'n iemand. Hè?
Ja.
En op een gegeven moment kon ik gewoon tegen hem zeggen toen ik daar kwam. Toen zei ik, ja, als een arts bij jou binnenkomt, noem de naam niet, dan is hij al een beetje lost. Want jij hebt op je bureau liggen de Financial Times, Fortune, The Economist.
Ja.
En dat schema aan de muur met al die performance indicatoren. Begin nou eens gewoon met dat je ook arts en auto. Daar heb je nog de helft van de tijd over je hobby. Maar dan ligt er in ieder geval iets wat jij ook kennen.
Ja.
Ja, maar ik heb een andere functie en dat maakt dan me. Ik zeg, ja, maar direct ben je lost. Hè? Dan is er geen. Dan zit je hier als enige zonder dat je verbonden bent met wat dan ook. Want ze maken nu al grapjes over je. En dat is het een na laatste stadium, grapjes maken daarover. Nou, vertel dan eens zo'n grapje, want ik hoor ze niet. Nee, natuurlijk hoor jij ze niet, want je begrijpt ze waarschijnlijk niet.
Ja.
Die noemen dan eens een en zeg ik, nou, er wordt over gezegd, we hebben de laatste economisch directeur in de kelders van het ziekenhuis aangetroffen, want hij was op zoek naar de carpale tunnel. Daar had hij zoveel over gehoord. En de carpale tunnel zit in je pols. toen uiteindelijk, toen zei hij, ja, maar wat dan?
Ja.
Toen hebben we een intro-programma voor hem gemaakt. Een beetje de late onboarding.
Ja.
Dingen die we gedaan hebben, is dat hij zich op een bed, liggend op een bed, heeft laten vervoeren naar de functieafdelingen. Voor de röntgen, voor het bloedprikken enzovoorts. Ja. En toen ontdekte hij dat als je daarin ligt en ook patiënten naast staan, A, dat oncomfortabel is. En B, dat er boven geen posters hangen op de lift, maar aan de zijkant wel. Dus dat helpt dan niet. Hij is meegeweest op nachtroute bij de beveiliging.
Ja.
Hij zei, ik ben op plekken gekomen in het ziekenhuis waarvan ik niet wist dat ze er waren. En wat een afval produceren wij toch per operatie. Had ik helemaal geen idee van.
Ja.
Dat allemaal dan weggegaan. Hij is eten gaan uitgeven een dag in het restaurant en de catering. Veel kroketten voor een ziekenhuis eigenlijk, hè, wat wij hebben. Hij is gaan zitten op de polykliniek gewoon een hele dag. Met een boek. En ze hebben het slecht ingericht eigenlijk, want er zitten bepaalde dames en heren zitten helemaal vooraan op de stoeltjes, zodat ze kunnen horen wat een ander mankeert als die zich meldt bij de secretaresse, want dat kun je horen. Dat is niet afgeschermd. En er liggen kranten van een week oud. Moet eigenlijk ook niet. En dat soort dingen heeft hij allemaal beleefd.
Toen
leerde hij zijn organisatie eigenlijk kennen.
Ja.
En zei hij, nou snap ik het. Hij zei, ik ga meer daarin en we gaan er dingen aan doen, want ik kan allemaal beter.
Ja.
wist hij allemaal niet.
Ja.
En dan probeer je iemand die niet van het, geen verstand heeft van het vak, want daar hadden we het over, de professor motiveren, door die gewoon te leren wat er op de vloer aan de orde is.
Ja.
Je moet wel weten wat een DBC is.
Ja.
Anders doe je niet mee.
Ja.
En nou goed, dat heeft ook goed geholpen.
Ja. Ja, dus je hoeft niet inhoudelijk dan deskundig te worden, maar je moet wel echt gewoon daar feeling mee hebben.
Ja.
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 En ik heb zelf ook meegemaakt met in het onderwijs. Ik heb jaren in het onderwijs gewerkt, ook VMBO basiskader. Dat was in de tijd, ja, de mensen wat echt gewoon vroeger naar een lomschool gingen.
Ja.
Waar echt gewoon problematiek was. Die werden op een gegeven moment gewoon, dat werd wegbezuinigd. Die kinderen moesten zoveel mogelijk naar een gewone school komen. Ja, er werden dingen van ons gevraagd, waar we eigenlijk gewoon helemaal niet voor opgeleid. Maar als je dan een rekenschema krijgt met, nou, je hebt zoveel lessen en je krijgt zoveel uurtjes per week om leerling te begeleiden en zoveel om mentor te zijn. En dan kan er nog dit en dat project bij.
Ja.
Ja, terwijl die kinderen zoveel aandacht vroegen. En als je dan komt zeggen, ja, maar ik heb het te druk. En dan zegt iemand, ja, wacht even, maar je zit ook gewoon veel te veel uren met mensen te bellen en kinderen te begeleiden. Zo, dat moet je allemaal niet doen. Daar heb je gewoon 2,3 uur per week voor. Je moet gewoon de rest van de tijd betekenen. Ja, ja, dat doet echt wat met je.
Zeker.
Hè, je voelt je ook niet serieus genomen.
Ja.
Hè, dat, maar dat hebben wij dus wel meer dan de landen om ons heen. Is dat in Duitsland echt anders dat die manager dus, want ja, we hadden net over een minister, maar dat we daar ook gewoon, dat jij ook ziet dat mensen die leiding geven ook zelf van het werkveld meer komen of daar meer ontzag voor het werkveld hebben?
Ja, het wordt geëist, hè? Dus het is, ze zijn het ook niet gewend dat een manager niet zelf, het moet niet de beste zijn, hè?
Ja.
Want je vraagt andere, maar moet wel iemand zijn die het vak gestudeerd heeft of daar heel veel affiniteit mee heeft.
Ja.
En dat voor zichzelf een geweldig vindt dat hij aan dat soort vak. Dat zijn mensen die lezen er ook over. Die kennen de namen.
Ja.
Die weten de historie daarvan.
Ja.
En dus het hoeft niet. Bij NatLab zeiden ze altijd, als dat zo'n groep bij elkaar, moest er een nieuwe groepsleider komen. Ik ben vaak mee geweest toen ik adviseur daar was. Eigenlijk een soort secretaris van de directie. En dan gingen we naar zo'n groep. Met de adjunct-directeur erbij. En die zat dan in die groep. En dan zaten al die mensen daar. Hè, waren vooral jongens in die tijd. Gelukkig nou ook veel met mij. Meisjes. En dan zei die, zeg het maar eens jongens. Wie moet worden? En dan zeiden ze altijd vroeg of laat. Als ze alle 40 jaar. De nieuwe groepsleider. Niet de beste. Want dat is zonde.
Ja. Ja.
En het tweede wat ze dan zeiden. Maar wel iemand met bovengemiddelde sociaal-communicatieve vaardigheden. Die graag vergadert en naar recepties gaat. Nou, er waren er ook wel. Trouwens, bij dat eerste, als ze dan zeiden niet de beste, dat is zonde. Dan gingen er 6 of 7 mensen weg uit de vergadering. En dan zeiden ze vaak, Dirk, kom even terug, zo goed bijna ook weer niet. Dan moest ik toch weer meedoen. Bij de rest van het verhaal was dat al heel amusant. En de derde was, ook een heel belangrijke factor. Het moet niet iemand zijn waarvan wij vermoeden dat hij zijn nieuwe hiërarchische positie als groepsleider gaat gebruiken om inhoudelijk zijn zin te krijgen.
Ja.
Het moet altijd blijven op basis van de kwaliteit van de argumenten. Als je zo je leidinggevende aanstelt, niet de beste, want dat is zonde. Iemand die het leuk vindt om vergaderingen en recepties en dat soort dingen te doen. En iemand die niet zegt, maar nou ben ik hier de chef en nou gaan we het met een digitaal, gaan we het met matrix oplossingen doen in plaats van actieve LCD's.
Ja.
Dat moet hij niet doen. En als je zo'n leidinggevende hebt, dan gaat de productiviteit omhoog. Dat blijkt gewoon uit onderzoek waar we dat in een aantal situaties hebben gekeken. Wat is hier het profiel van de leidinggevende? Wat is het daar? En hoe is het met de arbeidstevredenheid en met de productiviteit in de zin van, wat hadden jullie gedacht te maken? Wat heb je gemaakt? Dus altijd relatief naar die betreffende organisatie.
Ja, ja, ja.
Wint Semius heeft een mooi boek geschreven toen hij tijdelijk minister was van Vrom, wat nog zo heette toen, hè, Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening, ja, en Milieu. Het ministerie moest hij invallen, partner van McKinsey. Hè. Mm. Die heeft daar een boek over geschreven, Ons Huis. En een van de hoofdstukken in dat boek, daar hangt hij op aan de stelling, daar waar de vakdeskundigheid ontbreekt, ontstaat als vanzelf de regelneef.
Ja.
Dat is op de kortste manier gezegd wat ik bedoel.
Ja. Ja, dat vind ik wel een mooie.
Want
ja,
je hebt geen alternatief. Als je niet weet waar het op de vloer over gaat, dan ga je maar kijken of de mensen op tijd binnen zijn, of ze niet te vroeg weggaan, of ze binnen budget blijven, of ze de arbo-regels toepassen, of ieder elk jaar een functioneringsgesprek heeft. Wat moet je anders?
Ja, ja. En je zei net ook dat vooral de jongere generatie hier meer moeite mee heeft. Ja, want wij vinden, mensen die dus niet tot de jongere generatie behoren, daar reken ik zelf van, waarom die stelt te veel vragen en die wil niet hard genoeg werken en die willen allemaal maar part-time en zo. Terwijl ik heb nou echt wel een aantal sollicitatiegesprekken gehad met jonge mensen. Nee, van, maar die zijn gewoon hartstikke bevlogen en zo. Maar die zijn wel kritischer dat je wel moet kunnen uitleggen waarom er bepaalde dingen op een bepaalde manier gebeuren. En als je dan zo van, die sheets, dat moet. En deze regels moet ook. En zo van, als dat te veel erin zit. Zo van, ze zijn daar een beetje warser van. Is dat ook een beetje wat jij bedoelt, je net zei? Of zit het ook op andere vlakken?
Ja, dat heeft met de generaties te maken. Hè? Ja. Dat heeft minder te maken met het of de leidinggevende vakdeskundig is. En hoe je met z'n mensen omgaat. Wat die jonge generatie. Maar wat daarachter ligt en daaronder ligt, is hetzelfde. Namelijk die controle en het gebrek aan vertrouwen.
Hmm.
En dat vinden zij. Zij willen heel graag output gestuurd worden.
Ja.
Als ik maar uit mag maken wanneer en hoe ik dat doe, dan krijg jij dat. Dat zeggen zij veel eerder. En dat is ook geloofwaardig, want zij zijn in twee dingen heel goed, veel beter dan de zeg maar de zittende generatie of de oudere generatie. Dat is in samenwerken.
Ja.
Zij zijn heel snel. Daar zijn ook proeven mee gedaan, one-way screen, psycholoog en een team acteurs van een vergadering speelt. En dan wordt er iemand toegevoegd in die vergadering van bijvoorbeeld de protestgeneratie. En dan wordt in de one-way screen gevraagd, na 5 minuten gaat dat doek open. Zeg eens, wie is hier het laatste als nieuwe mens binnengekomen in deze groep? En dat duurt ongeveer 1,5 tot 2 minuten voor ze de goede mensen aanwijzen. Datzelfde experiment met een jonge mens duurt 6-7 minuten. Omdat die jonge mensen zo snel zich vastmaken aan de groep die er is. High fives en ik ben Piet en ik heb dit en dat gedaan. En kom jullie mee helpen en ik kom dat ook doen. En die zit er meteen in.
Ja.
Dus ze kunnen heel goed samenwerken. Ze hebben daar geen gêne. Ze gaan niet eerst aftasten wie weet meer dan ik en wie weet minder dan ik. Hè?
Ja.
Wat mijn generatie doet. In de werkclub ben ik terechtgekomen. Ja. En hoe kan ik me daar manifesteren? En het tweede wat ze doen is dat ze onmiddellijk alle kennis delen die ze hebben.
Ja.
Ze zeggen niet kennis is macht. En die moet ik voor mezelf houden, want wat is anders mijn toegevoegde waarde? Nee, ze zijn gericht op de output en deden dat allemaal met elkaar. Dus de kritiek die je wel hoort van de oudere generaties. Ja, ze komen pas om 9 uur en om 4 uur zijn ze weer weg. Terwijl als je hard voor de zaak hebt, dan ben je er tot 6 uur of misschien wel langer.
Als ze vooruit willen, mee tot de 8 uur.
Ja,
ja, ja.
Ja, dat zijn de echte. Hè?
Ja.
En dan komt Aart Bontekoning met zijn generatieonderzoek en anderen. En die zeggen, vrienden, die productiviteit van die jonge mens tussen 9 en 4. Ja. Want even ook sportclubje en een bandje en nog alle andere dingen. Die is groter dan van jouw vriend van 8:30 tot 6:30. Dus ze zijn wel eerder weg. Maar daar gaat het toch niet om. Dat is weer een throughput criterium. Gaat erom wat ze in die tijd. En ze bellen gewoon vriendjes die in een ander bedrijf zitten. Hè? Hebben jullie dat wel eens gedaan? Want en dat delen ze met elkaar. En ze zijn inderdaad wat jij zegt, ze zijn heel bevlogen.
Ja.
Want anders gaan ze weg.
Ja.
Ze gaan niet werken in een omgeving waar ze niet. Daarom zijn de values en de purpose voor die jonge generatie zoveel belangrijker geworden. De mission, de raison d'être.
Ja.
Van de organisatie dan voor de oudere generatie.
Ja, ja. Ja, dat is wel wat mij ook echt opvalt. Ze voelen zich veel minder, zoeken veel minder die veiligheid in van, dan heb ik een vaste baan of dan weet je wel wat je hebt. Of dingen zijn voor me geregeld. Dus zo van, whatever. Dat interesseert ze gewoon ook echt oprecht niet. Ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. Ja. Want dat is in retrospect als dan terugdenk van, want ik ben wel. Mijn ouders hadden wel, en vooral mijn moeder was van, maar als je daar eenmaal een vaste baan hebt, dan moet je nooit meer, gewoon die generatie. Wat natuurlijk hier ook jarenlang geweest is, dat hebben ze, dat zit daar helemaal niet meer in. Jij gaat daar ook wel op aan. Jij vindt dat ook wel een mooie ontwikkeling, dat ze daar veel minder zich gebonden voelen.
Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Ze zijn wel heel erg uit op leren.
Ja.
En dus zeggen ze eerder, in deze organisatie heb ik nu alles geleerd wat er te leren valt.
Okay.
Dank je wel.
Ja.
Ze zijn daar heel dankbaar voor.
Ja.
Ze zeggen, chef, maar ik kan nou daar naartoe.
Ja.
En dat vind ik heel spannend. Want daar moet ik iets gaan doen wat ik eigenlijk nog niet zo goed meegemaakt heb. En dat is niet altijd fijn.
Nee.
Dat is wel heel erg vanuit de eigen doelstelling fijn, maar niet vanuit het bedrijf. Maar hoe meer dat bedrijf of die organisatie die purpose, die mission, de bedoeling, zoals Wouter het hart zegt, die raison d'être, waarom zijn wij er? Wat willen wij in onze omgeving bereiken? Hoe meer je dat in het hart van de medewerker kan krijgen, dat kan alleen maar als je hem zelf erbij betrekt, dan hoe kleiner de kans dat hij zin heeft om weg te gaan.
Ja.
En hij gaat niet weg voor een grotere leaseauto. Of voor, nee, als je een ambtenaar hebt. Ik ben van een 6-raamskamer naar een 8-raamskamer gegaan. Of ik heb nu een leren stoel die langer achter mijn rug doorgaat dan de vorige.
Ja.
Zie je, dan weg maar een ijskastje op de kamer. Dan weet jij wel in welke zaal ik zit. Hè?
Ja.
Dat is voor hun allemaal niet motief om ergens te blijven. Wel de values. En de oudere generatie vindt dat een beetje, soms een beetje een maf thema. Of te romantisch.
Ja,
of,
doe eens even normaal. Ja,
moet hier gewoon geld verdienen, jongen.
Ja.
Maar daar kan je ze door kwijtraken. Als je niet duidelijk maakt wat de wereld eraan heeft dat jullie bestaan.
Ja.
Met de producten en diensten. Wie maken we blij? En dan moet je, nou ja, dat is bij jou, dat je zegt, ze houden meer tijd over om bij hun kinderen en hun geliefden te zijn.
Ja.
Als ze dat goed doen met hun time management.
Ja.
Ja, er is iets, hè.
Ja.
En als je dat niet kunt vertellen, dan gaan ze vroeg of laat. Dan is er geen binding.
Nee. Nee. Is dat trouwens wel, zie je wel een verschil tussen Nederland En bijvoorbeeld dan landen met meer dat Rijnlandse insteek? Zie je dat die laatste generatie in Duitsland anders is en in Frankrijk dan in Nederland? Of zie je daar wel dat daar een eenheid in begint te komen?
Nou ja, het is niet helemaal op de collectieve ambitie, de missie, maar het zit er wel dichtbij.
Ja.
Namelijk dat veel van die Rijnlandse bedrijven familiebedrijven zijn.
Mm.
Als je denkt aan Porsche en ook aan Bosch,
ja,
en BMW en Mercedes, daar zijn Fiat, daar is de familie. Kijk hier naar Van Bommel schoenen, naar het orkest van André Rieu, naar Bavaria, de Swinkelse.
Ja.
Daar zijn ook de family values heel belangrijk. Dit zou opa nooit goed vinden. Dat is de historie van, en wij gaan niet verprutsen wat onze voorouders in al die tijd hebben opgebouwd.
Ja.
En als Floris van Bommel zegt, ja, maar weer die schoenen met die gaatjes en die dove, krijg je een eigen winkeltje. Dan maak je die hippe sneakers en dat ging ook goed. En dat steunt elkaar. Dat is veel minder money driven en veel meer mission driven. Omdat het een familiecomponent heeft.
Ja.
En dat zie je.
En een historie. Wat dus,
ja. Een historie die je niet wilt verprutsen. En die helpt ook in Nederland, maar ook in Duitsland en in Frankrijk. Zo'n familiebedrijf is eerder Rijnlands.
Ja.
Waarbij het vak belangrijker gevonden wordt dan meer liefde voor het vak dan voor het geld. Dat is ook historisch binnengefietst.
Ja.
En dan heb je ook. Die doelstelling en die purpose en die missie, die is dan wat makkelijker
te verkopen aan die jonge generatie.
Ja, ja. Want dat is natuurlijk iets anders en rijker dan de shareholder tevreden stellen.
Ja, 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 precies.
Mag ik er eens een zien, chef?
Ja.
Dat hoorde ik laatst een jongen. Die zei, wij werken voor de shareholders, roep je altijd. Ik ken er geen één.
Ja, ja. Ja, Wat ik dan benieuwd naar ben, want we hadden het straks even over wat voor soort manager je eigenlijk moet hebben als organisatie, wat dan belangrijk is. En je moet niet de beste hebben en hij moet ook dat gedeelte met de vergaande recepties leuk vinden en hij moet niet zijn eigen wil doordrijven. Dat zorgt voor ja, mensen die op de werkvloer die meer tevredenheid en meer werkplezier halen. Wat zijn nog andere dingen die jij fout ziet gaan of niet goed ziet gaan? Veel wel een verschil. Waar je zegt van nou, maar daar kunnen organisaties echt. Daar ligt nog zoveel. Daar ligt nog echt een stukje te winnen. In werkgeluk, werkplezier, maar ook efficiëntie. Maar ik denk dat die twee elkaar niet uit. Die drie elkaar niet uit zijn.
Niet uit. Nee, nou ja, dat zijn moderne organisatieprincipes. Nou, een fout principe. Wat je bij de overheid bijvoorbeeld ziet, is. En je ziet het meest bij, om een concrete afdeling te noemen, bij de ABD, bij de Algemene Bestuursdienst. Dat is voor SG's en DG's en hele hoge ambtenaren die 4 tot 7 jaar op een plek zitten en dan roleren.
Nou.
Dan ergens anders naartoe gaan. En die vernietigen op dat moment al hun kennis en komen dan in een andere wereld en dan gaan ze daar weer opnieuw opbouwen. Ze weten natuurlijk goed hoe politieke processen verlopen, maar een jurist die dan ineens de baas wordt van de gezondheidsraad, dat is dan vreemd.
Ja.
Of dat kan verkeerd uitpakken. Dus al die relatie. Je hebt het ook bij de ambassadeurs. Hè? Dus je begint als ambassadeur bij Vietnam. En dan na zoveel jaar. Dan hoop je Maleisië. En van Maleisië naar India. En India naar China. En uiteindelijk zal iedereen in Amerika terechtkomen.
Ja. Ja, ja, ja.
Want dat is status. Terwijl je ook wel eens hoort van een ambassadeur. Dat hij zegt. Ik heb het nou net hier een beetje begrepen in Maleisië.
Ja.
Ik word uitgenodigd voor de culturele manifestaties op het paleis. En daar heb ik een paar jaar voor nodig gehad. Ja. Gewoon wat je hier wel en wat je niet zegt.
Ja.
En dan ga ik weer weg. En dat doe ik ook graag, want ik wil ook mijn arbeidsvoorwaarden verbeteren.
Ja.
En die correleren met de grootte van het land.
Ja.
Ja, waanzinnig toch?
Ja.
Daar gaat het toch helemaal niet om.
Nee.
Dat is dom. De andere kant daarvan is dat veel bedrijven niet willen investeren in een dual ladder. Ken je dat begrip? Dat is een soort Griekse ei.
Ja.
En je begint onder in die Griekse ei als trainee, junior, medior, senior, projectleider. En dan komt de eerste functie groeps- of teamleider. Wil jij verder gaan in arbeidsvoorwaarden, dan kan je in de meeste bedrijven alleen in management in.
Ja.
En dan word je divisiechef of practice area. In ieder geval, je gaat het vak uit en steeds hoger tot de CEO. Nou hebben ze in technische organisaties, daar is dat begonnen. Daar hebben ze de dual ladder, dat je op dat kruispunt van die ei ook die kant in kan als professional.
Ja.
En dat heet chief economist bij de banken, raadsadviseur bij de overheid, scientific advisor enzovoorts. Dat zijn mensen die in arbeidsvoorwaarden net zoveel verdienen als een manager daar, maar die met niemand functioneringsgesprek hoeven te houden. Die geen planning en control dingen hoeven te doen, die alleen maar met hun vak. Het grote voordeel daarvan is dat je dat professionals niet weggaan of niet iets gaan doen waar ze niet zo goed in zijn.
Ja, alleen maar voor die financiële prikkel.
Ja. Maar dat ze ook zeggen, ik kan hier als professional, want het is een fantastisch bedrijf, ik kan hier tot lengte van jaren blijven, als ik maar goed ben, want dan ga ik die dual ladder op. Kan ik thuis vertellen dat het allemaal oké is, dat ik best in arbeidsvoorwaarden verder ga, terwijl ik geen ander soort verantwoordelijkheden krijg.
Ja.
Dat is de vrijzwevende intelligentie. En die hebben vaak, als je hier zit, dan heb je vaak een part-time hoogleraarschap ook. Hè?
Ja.
Die 1 dag in de week word je daarin erkend. Je wordt uitgenodigd voor actualiteitenrubrieken om daar je licht te laten schijnen over zaken die spelen. En die dual ladder, die zien we maar sporadisch. Omdat zij moeten hem instellen.
Ja, de managers moeten hem instellen.
En die vinden dat maar raar, want die heeft verantwoordelijkheid. Hoeveel mensen heeft hij nou aan zijn fiets hangen?
Ja.
Dan moeten we daar zoveel voor betalen?
Ja, ja.
Dat moet die mindset even verwerken. Dat gebeurt niet altijd.
Ja.
Dus dat is iets dat we het ene niet doen. Dat is dom, die dual ladder. En dat we het andere wel doen. Kennisvernietiging door relaties.
Ja.
Is ook dom.
Ja, ja, mooi, ja.
Nou ja, goed, het gebeurt niet over. Maar je kan daar in ieder geval heel veel winst halen.
Ja, maar ik vind het wel een mooi zo'n ding inderdaad van. Want dat is wel bij heel veel organisaties van. Oh ja, als je wilt doorgroeien, je bent op een gegeven moment uitgegroeid. En dan moet je dus inderdaad een nieuwe post gaan pakken. Pak die diplomaat. Of ja, je moet ineens een managementrol. En als jij, of je nou arts bent, of je bent jurist, of je bent ingenieur. Dus je op een gegeven moment moet doorgroeien naar een rol waar je eigenlijk, ja, maar ik wil helemaal geen manager worden. Ik wil een nog betere techneut worden. Alleen, ja, nu zit ik tegen mijn top.
Ja,
ja, ja,
ja. Nou, ja, en de mensen die wat je ook vaak hoort dan, is dat mensen zeggen, zeker in beta-kringen, hè, bij de technici. We hebben een goede professional verloren en we hebben er een slechte manager voor teruggekregen. Dat heb ik in heel veel varianten.
Dat is inderdaad, ja, ik heb ze zelf meegemaakt. Maar ik heb ze ook echt gezien. En ja, dat is gewoon jammer. Dat is voor de organisatie niet goed. Dat is voor het team niet goed. Dat is voor de persoon zelf ook niet leuk. Want je zult maar denken van, ik was altijd een hele goede arts, jurist, docent, beleidsmedewerker, et cetera. En nou, ja, voor die extra stap, dat zit me heel erg tegen. Ik denk dat, ja, dat is ook gewoon de weg naar een depressie of een burn-out. Of in ieder geval naar minder werkgeluk.
Ja,
ja, mooi. Mathieu, ja, ontzettend bedankt voor je komst vandaag. Ik zou hier nog heel lang over door kunnen gaan. Ik vind het heel interessant, want uiteindelijk dat merk ik van, mensen willen gewoon, geld verdienen kun je overal, maar je wil gewoon ook gewoon plezier hebben in je werk. En natuurlijk moet het efficiënt zijn, maar dit zijn wel dingen waar ik denk van, ja, maar dit is waar het bij veel organisaties fout gaat, waar aan werkgeluk en efficiëntie voor de organisatie tegelijkertijd gewoon veel te winnen valt.
Ja.
Mooi, dankjewel.
Graag gedaan.